U luistert naar een podcast van het Bijbels Beraad, geschreven door dominee M. van Renen. Uit het overkoepelende thema, man en vrouw samengevoegd. En vandaag is aan de beurt, in openheid. Een aantal jaar geleden was er een schokkend programma te zien op de televisie. Het was erg onder de aandacht. Het programma heet Gewoon Bloot. Hierin zaten 5 volwassenen open en bloot voor de camera. Ze kregen vragen op zich afgevuurd. Kinderen moesten daar nou maar kijken. Dit programma was er om kinderen zo te kunnen laten wennen aan bloot. Zo konden ze zien wat gewoon bloot is. De gedachte hierachter was, met bloot kan wel van alles misgaan, maar op zich is met bloot niks om je voor te schamen. De Bijbel zegt het ook. Naakt is niet iets om je voor te schamen. Tenminste, in het paradijs, voor de zondeval en in het huwelijk. Dan geldt inderdaad dat bloot niet iets is om je voor te schamen. Zo lezen we dat in de tekst van Genesis 2, vers 25. Ik zal u dit gedeelte voorlezen. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Naakt was voor hen niet iets om je voor te schamen. Naakt is daarnaast ook niet iets om je voor te schamen in het huwelijk. Dat moet ons wel opvallen als we letten op de plaats waar deze tekst staat. Het staat na vers 24. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. Dit is de kerntekst voor het huwelijk. Het is een tekst die in het Nieuwe Testament ook meerdere keren terugkomt en aangeeft hoe het huwelijk er eigenlijk uitziet. Het zegt wat het idee is of het wezen van het huwelijk. En dan, na die kerntekst, volgt er nog één tekst, voordat het gaat over de zondeval. Er komt nog één tekst voor ons, die nieuwsgierig zijn en zich afvragen, hoe zag het huwelijk in het paradijs er eigenlijk uit? Hoe gingen Adam en Eva met elkaar om? Daar staat bijzonder weinig over, maar wel dit. Ze waren allebei naakt en ze schaamden zich niet. Blijkbaar is dat iets heel belangrijks. Dat komt ook naar voren in het volgende hoofdstuk. Na de zondeval is juist het punt van de naaktheid een groot probleem geworden. 3 keer komt het terug dat zij een probleem krijgen met hun naaktheid. In vers 7. Toen werden hun beide ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren. In vers 10 zegt Adam het opnieuw. Ik vreesde, want ik ben naakt. En in vers 11. Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Dit sprak God. Later zien we dat God ook juist aan dit probleem iets gaat doen. We lezen in vers 21. De Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Over dat laatste wordt in een heel aantal andere podcastafleveringen gesproken. De vraag naar het nut, de functie, de betekenis en de manier of praktijk kleding komen daarin uitgebreid aan de orde. Daar gaat het nu niet over. Het valt wel op dat God in het probleem van de naaktheid gaat voorzien. In hoofdstuk 3 blijkt er met de naaktheid, met bloot, een serieus probleem gekomen te zijn. In hoofdstuk 2 is het geen probleem. Het is daar wel iets belangrijks. Als wij dit zo vaak zien terugkomen, geeft dat ons het gevoel dat er meer aan de hand is dan alleen een praktische of ethische zaak. Dat is er ook, een ethische zaak. Dat wil zeggen, goed en kwaad. We moeten over seksualiteit, over het lichaam en over bloot denken in termen van wat is goed en wat is niet goed. Wat is wijs en wat is niet wijs. En wat past bij God. In de Bijbel komt het natuurlijk ook zo terug. Hier gaat het om meer dan alleen de vraag hoe we hier praktisch mee om moeten gaan. Het zegt iets, het geeft een symbolische waarde. De naaktheid van Adam en Eva wijst op hun onschuld. Zij kunnen elkaar open en bloot zien zonder zich te schamen, omdat er niks is om zich voor te schamen. We moeten het zeggen, dat is iets wat natuurlijk zo enorm verandert. Het is iets waarvan we in Hebreeën 4 wat van zien. Alles ligt naakt en geopend voor degene met wie wij te doen hebben. Tegenover God zijn wij naakt, staat daar. Maar dan moeten we ons wel schamen. Tegenover God geldt geen bedekking. Maar dat is juist een deel van ons probleem. Dat probleem gaan Adam en Eva dan ook ervaren als ze gezondigd hebben. Als er nu staat, ze waren naakt en ze schaamden zich niet, dan betekent dat, ze hebben geen schaamte nodig. Er is geen enkele vorm van schaamte geweest voor de zondeval, omdat ze in alles onschuldig waren. Ze konden met zuivere, liefdevolle en zorgzame blikken naar elkaar kijken. Als er meer mensen gekomen waren, zouden ze ook zo naar andere mensen kunnen kijken. Dat zij naakt waren, wijst dus op de onschuld tegenover God in de eerste plaats. Ze duiken namelijk weg voor God, zo zien we in Genesis 3. Deze naaktheid wijst ook op onschuld tegenover elkaar. We komen daar zo nog op terug. Als hier staat en zij schaamden zich niet, dan is dat iets wat voor de schrijver van het boek opvallend is. De Heere wil ons daarmee iets leren. Toen was er geen schaamte, nu is die er wel. Nu zouden wij zeggen, dat is dan wel voorbij. Tegenwoordig is er ook geen schaamte meer. Wij leven in een cultuur die wel steeds schaamtelozer wordt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het programma Gewoon Bloot. Het feit alleen al dat het gewoon moet zijn om kinderen dat te laten zien, dat zegt heel veel. De redenering zegt veel meer. De redenering is deze. Kinderen zien zoveel bloot, overal worden ze geconfronteerd met bloot. In reclame, in clips, in films. En heel veel van dat bloot is gefotoshopt of er zijn bepaalde modellen die er extra strak en slank uitzien. Kinderen krijgen zo'n verkeerd beeld van wat bloot is en daarom moeten ze heel gewone, doorsnee mensen zien die bloot zijn. De redenering is dus, ze zien zoveel bloot, dat moeten we corrigeren met nog een beetje bloot. Met gewoon bloot. Vreemd is dat. Het is alsof de samenleving op een gegeven moment zegt, er wordt zoveel ingebroken dat kinderen nog het idee kunnen krijgen dat het gewoon is om een raam kapot te slaan. Ze moeten dus gaan leren om in te breken zonder iets stuk te maken. Als je toch zegt dat er veel wordt ingebroken, dan is er maar één oplossing. Dan moet er minder ingebroken worden. Als je zegt, kinderen worden zoveel blootgesteld aan bloot, en dat is iets wat ze een verkeerd beeld geeft, dan moet je niet denken dat je het maar met een paar gewone mensen recht zet. Dan zou je moeten zeggen, het kan toch niet dat ze zoveel bloot te zien krijgen? Blijkbaar is die gedachte er niet meer. Nee, het is nu eenmaal zo. Het hoort er helemaal bij. Vandaar dat ik zei dat we nu in een tijd leven dat er geen schaamte meer is. Is dat gewoon? Nou, ik neem aan dat we allemaal wel aanvoelen dat dit niet gewoon is. Vanuit Bijbelse principes is het niet gewoon dat bloot overal is. Is het gewoon dat bloot ergens is? Is het bijvoorbeeld gewoon om bloot te zijn op het strand? Daar is nu eenmaal een omgeving waar dat, nu ja, helemaal bloot is ook zowat, wel past. U begrijpt het, dat is toch ook niet goed? Als het op die ene plek niet goed is, dan is het ook op die andere ook niet goed. Is het dan misschien goed dat je elkaar in het gezin bloot ziet? Toen ik op de middelbare school zat, las ik in het boek van het vak verzorging een zin die ongeveer als volgt luidt. Gelukkig hebben jongeren van tegenwoordig ook wel mensen bloot gezien. Zij zien hun ouders bloot en dat is heel gewoon. Het is dus niet meer zo vreemd om mensen bloot te zien, want ze zien hun vader of hun moeder onder de douche of zo. Ik vond het toen een hele vreemde gedachte. Ik herkende dat niet en ik wilde het ook niet herkennen. Het lijkt mij geen Bijbelse gedachte. Een paar hoofdstukken in Genesis later komen we Noach tegen, na de zondevloed. Dan ligt hij naakt in zijn tent. Degene die dat ziet, is Cham. Hij lacht zijn vader uit. Dan komen Sem en Jafet en zijn vader en zij willen hun vader niet eens bloot zien. Ze houden een kleed voor hun gezicht en zonder hun vader te zien bedekken zij hem. Het is niet gewoon om mensen bloot te zien. Dus niet in de maatschappij, niet in het gezin en zeker ook niet in de kerk. Er zijn christenen geweest in de tijd van de reformatie die dachten, wij leven en wandelen met God en zijn als het ware bij ons in de kerk in het paradijs. Wij kunnen wel weer bloot zijn in de voorbereiding op de hemel. Dat is ook een gedachte die totaal niet in lijn is met wat de Bijbel zegt. Toch is er één plek waarvan de Heer zegt, daar kunnen mensen elkaar bloot zien. Daar mogen mensen zich in elkaar blootgeven. Dat is het huwelijk. Deze tekst, zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, die God in het paradijs, maar geldt nog steeds in het huwelijk. Daarom is het zo opmerkelijk dat dit vers juist na vers 24 staat. Daarom zal de man, iedere man, alle eeuwen door, zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. En zij kunnen daarin onderling ook naakt zijn. Dan mag ook gelden, zij schamen zich niet. De man en de vrouw schamen zich niet voor elkaar als zij elkaar bloot zien. Waarom? Nu, juist vanwege dat 24e vers. Daar staat, zij zullen tot één vlees zijn. Dat betekent, zij zullen tot één lichaam zijn. Het lichaam van de man is van de vrouw en het lichaam van de vrouw is van de man. Vandaar dat zij ook hun lichamen totaal kunnen zien en dat zij zich voor elkaars lichaam, voor hun eigen lichaam naar elkaar toe, niet hoeven te schamen. Als zij het lichaam van de ander zien, dan is het als het ware alsof zij hun eigen lichaam zien. Dat is wat past bij de eenheid die God wil geven in het huwelijk. Daar gaat natuurlijk wel een heleboel mis. Er is ook heel veel seksueel onbegrip, seksuele misvorming, ja, zelfs seksueel misbruik in het huwelijk. Er zijn mannen of vrouwen bang die bang zijn voor de ander. Dat is erg. Als dat bij u of jou zo is, als je getrouwd bent en toch een vreemde bent voor elkaar, ja, op een bepaalde manier zelfs vijandig bent voor elkaar, wat een reden dan om daarmee te stoppen en te buigen voor de Here en te belijden? Wat hier staat, zoals u het bedoeld heeft, dat zien wij bij ons helemaal niet terug. Als je slachtoffer bent, als je misbruikt wordt in het huwelijk, is het goed om daarbij hulp te zoeken en te zeggen, ik voel me nu niet helemaal meer veilig. Ik voel me soms bang tegenover mijn man of mijn vrouw. Aan de andere kant, wat een voorrecht als je je veilig mag voelen en als je je steeds veiliger mag voelen. Wat is het mooi als je huwelijk een plaats mag zijn waar je naast elkaar, waar je naar elkaar toe groeit en met elkaar vertrouwd raakt. Dan is ook het naakt zijn iets kostbaars. Waarom? Omdat je jezelf blootgeeft. Als je jezelf blootgeeft, ben je kwetsbaar. Dan zeg je als het ware tegen de ander, ik vertrouw je zo. Ik ben niet bang voor je blik of beoordeling of dat je mij afkeurt. Het is wel belangrijk dat dit ook echt zo is, dat je elkaar niet afkeurt. Het kan soms zo zijn dat er geen sprake is van seksueel geweld in het huwelijk, maar toch wel van seksuele verwaarlozing. Misschien komt dit wel juist doordat er een ander seksueel probleem is. Ik heb gehoord van mannen, maar ook van vrouwen, die een pornofilm kijken voordat ze onderling gemeenschap hebben. Vanuit de gedachte, dan kom je in de stemming. Nou, dat is een vreselijke gedachte. Daar maak je je huwelijk mee kapot. Want altijd zal het beeld van die andere man of vrouw op je netvlies branden. Dat is trouwens zo met elke vorm van het volgen en bekijken van porno of andere seksuele getinte afbeeldingen. Je eigen vrouw kan maar zo de mindere zijn als het gaat om strakheid of wat dan ook. Zij kan zich dan afgekeurd voelen. Dit is een extra reden om met dergelijke verslavingen en misvormingen te stoppen. Dit moet je dus juist doen vanuit de gedachte, de Heer heeft ons aan elkaar gegeven, dus wat moeten wij zuinig zijn op elkaar en elkaar zien zoals God het bedoeld heeft. We moeten elkaar niet zien als lustobject, maar als de meest nabije naaste, als degene voor wie je zorgt, zoals voor je eigen lichaam. Paulus zegt hierover: niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en onderhoudt het. Als je je in het huwelijk blootgeeft, dan doe je daarmee een appel op de ander. Zorg voor mij. Wees zuinig op mij, lichamelijk, emotioneel en geestelijk. Wees zuinig op mij, ook in de zin, bescherm mij tegen anderen. Bescherm mij tegen verkeerde blikken van anderen. Alleen in het huwelijk geef je je aan elkaar. Dat is een van de doelen van kleding. Later zegt Abimelech tegen Abraham, of tegen Sara eigenlijk, Abraham moet voor u een deksel zijn voor de ogen. Abraham moet u beschermen tegen verkeerde blikken. Wees zuinig op je man. Wees zuinig op je vrouw, ook naar buiten toe, maar zeker ook onderling, lichamelijk, geestelijk en emotioneel. Wat in het paradijs gold, geldt ook in het huwelijk. Elkaar naakt kunnen zien staat ergens symbool voor. Het staat symbool voor een openheid die je naar elkaar toe hebt, omdat je je niet wil schamen voor de ander, omdat je geen geheimen wil hebben voor de ander, omdat je jezelf kwetsbaar durft op te stellen met eigen gebreken, vragen, worstelingen en zonden. We voelen gelijk wel aan dat hier een spanningsveld ligt. Adam en zijn vrouw hoefden zich voor elkaar helemaal niet te schamen. Een man en een vrouw na de zondeval moeten zich altijd voor elkaar schamen. Ze hebben zoveel verkeerde gedachten op allerlei terreinen. Ik bedoel hier niet alleen op het vlak van het zevende gebod. Er is zoveel waardoor je soms niet kwetsbaar durft te zijn, als je dan, ook vanuit de Bijbel, hoort dat man en vrouw tot één vlees zijn, dan is dat een herinnering aan dat we ons aan elkaar mogen geven. Ja, we moeten ons aan elkaar geven. Wij moeten durven doorvragen. We moeten durven om onze nood bij de ander neer te leggen en onze worstelingen te delen, maar ook om die te ontvangen. Ook onze struikelingen moeten we bij de ander neer durven leggen. Dat is nog wel het moeilijkst. Als je moet zeggen dat je de mist bent ingegaan op het een of andere terrein. Om dan toch daarover te spreken, ik hoop dat u daar iets van mag leren. Ik hoop dat jij daar nu al mee gaat oefenen als je je voorbereidt op het huwelijk. Ik heb het hier niet over de lichamelijke openheid, maar wel over de geestelijke openheid. Kwetsbaarheid. Weet je waar je dat nu het beste leert? Tegenover God. Als je erachter komt dat je tegenover God je moet schamen en je toch bloot mag geven, toch alles mag neerleggen wat er in je hart ligt. Dan ga je vanuit daaruit leren naar elkaar toe. Ik wil nu nog één ding zeggen. Ik zei net, ik kom nog terug op dat naakt van de wederdopers in de tijd van de Reformatie. In de 16e eeuw waren er dus mensen die zeiden: wij zijn heilig. Wij bereiden ons voor op het nieuwe Jeruzalem, dus wij hoeven geen kleding meer aan. Net als Adam en Eva. Zij schaamden zich niet, wij schamen ons ook niet. Hadden ze daar een goede reden voor? Nu, als u de Bijbel leest, dan ziet u: in de hemel is geen naakt. Lees Openbaring er maar op na. Een gelovige, een gezaligde in de hemel en op de nieuwe aarde is niet naakt. Nee, zij wandelen in witte klederen, witte kleren van onschuld. Die onschuld komt terug, volkomen onschuld. Het is niet meer de onschuld van het paradijs. Het is de onschuld van de eeuwige heerlijkheid. Wat is dan het verschil? Dat naakt was vanuit de schepping en toen was er nog geen zonde. Ze konden nog zondigen. Die witte kleding daarentegen is vanuit de herschepping, vanuit de verlossing. Er is iets gebeurd. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde is weer een paradijs, maar toch een ander paradijs. Het is een paradijs waar verlosten komen. Mensen die de zonden wel gehad hebben, maar nu van de zonde bevrijd zijn. Dat is nu waar de witte kleding hen aan herinnert. Ze mogen volkomen onschuldig zijn en eigenlijk nog onschuldiger. Ze mogen het namelijk weten dat ze het nooit meer kwijtraken. Die naaktheid van het paradijs raakten we kwijt. Maar die witte klederen, die zijn voor eeuwig. Door Christus gekocht en door hem beschermd. Het heeft echter wel wat gekost. Wij zijn alleen onschuldig door het bloed van het lam. Zo staat het in Openbaring. Zij hebben hun klederen wit gewassen in het bloed van het lam. Onschuld is er niet buiten Christus om. Wij zijn alleen onschuldig voor God als onze gewetens gereinigd mogen zijn door het bloed van Christus. Zo zullen er straks velen rein mogen zijn als een reine maagd voor Christus. Juist daarom is niet meer naakt, maar bekleed zijn met gerechtigheid. Het is als een voortdurende herinnering. Gij hebt ons goden gekocht. Het is een voortdurende herinnering. Wij hadden alle reden om ons te schamen. We hebben geen reden meer om ons te schamen, omdat u voor ons hebt betaald en voor ons instaat. Zo zal de bruid zich voor eeuwig aan Christus geven, zonder enig geheim, zonder enige terughoudendheid. U hebt geluisterd naar een podcast van het Bijbelsberaad, geschreven door dominee M. van Renen. Thank you.